Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dit is Voetbalpraat na een interlandweek die vooral in het teken stond van het woord Kip Kerry. En het is ook nog maar de vraag of Vitesse volgend seizoen een proflicentie heeft. Genoeg om over na te praten dus. Dat gaan we doen met good old Leo Driessen, Kees Kwakman en Kenneth Perez. Goedenavond allemaal. Maar eerst willen ook wij uiteraard even stilstaan bij Thijs Slegers. Gisteren overleden, 46 jaar geworden. Overleden aan de gevolgen van leukemie. Verslaggever van Voetbal International geweest, bij PSV gewerkt lange tijd. Maar ook indruk gemaakt de afgelopen weken vanwege zijn oproep voor bloeddonoren en stamceldonoren. En de hele
voetbal. Hoe mooi is dat? Dat je natuurlijk weer iets kan betekenen voordat je doodgaat. Ja. Dat je dus iets kan voor de rest van de ongelukkige die dat hebt. Kan betekenen.
11.000 aanmeldingen, omdat hij daartoe...
Veel en veel meer dan normaal. Dat was die mensen die daarover die aanmelding ging, die zeiden ook elke keer van, nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus prachtig dat voetbal natuurlijk ook dat soort podiums kan geven.
Ja, dat is een ongelooflijke energieke en ook een mooie kerel. Altijd, als je iets vroeg aan hem om op te lossen of zo, zeker toen hij perschef was bij PSV. En er waren toch wel eens ervaring met het trainen en zo. Dan was hij altijd de uitstekende bemiddelaar die er altijd, en dat ook al helemaal oploste. En niet alleen zomaar partij koos voor de ene of voor de ander, maar dat deed hij altijd hartstikke goed. Ja, een fijne vent. En wat Kenneth zegt, dat is ook typisch iets voor Thijs. Ook tot het laatste moment bezig met iets te regelen, iets te doen, wat dan niet zozeer op hem betrekking had, dat hij dan toch nog probeert iets te doen. En ja, fantastisch mooi slot aan een zeer vroegtijdig, veel te vroeg einde.
46, hè?
46.
Ja. Snel, hè? Ja. Uiteindelijk. Het nieuws dat bekend werd, dat hij dan toch zo snel, dan hoop je toch dat het nog...
Heeft hij nog een uitzending gehad op ESPN van 4 uur lang, waar hij er ook bij zat natuurlijk. En dan komt het uiteindelijk toch...
Bij hoorde wel vaker dat mensen, als ze dan hun laatste wensen of zoiets, dat dat in vervulling gaat. En dat je, zeg maar, hij heeft waarschijnlijk inspanningen geleverd om dit allemaal te gaan doen. Dat het dan, soort van, als je een soort van doel bereikt hebt, dat het dan een soort van klaar is. En het was natuurlijk een uitstel, maar 46, ja. Ja.
Nou, namens ons allemaal veel sterkte aan alle nabestaanden, familie, gezin en iedereen die daarmee te maken heeft. Ook een hele mooie minuut stilte gisteravond voor de wedstrijd van het Nederlands elftal. Indrukwekkend vond ik toch wel. Ja,
zijn oud-collega's van Voetbal International ook
Simon
even in
Zwartkruis en Martijn Krabbedam.
Veel met hem hebben gewerkt. Dus heel triest.
Bijzonder was dat. Goed, daarna werd er ook gewoon gevoetbald, dus wij gaan het ook maar gewoon
over. Vond je dat?
Gewoon. Maar
dit zijn toch van die wedstrijden waar je denkt van, nou, doe maar schriftelijk. Ik weet wel dat tegenwoordig dat allemaal kunnen zich goed tactisch neerzetten en dat soort dingen. Maar wat zijn dit toch vervelende wedstrijden om naar te kijken, vind ik persoonlijk. En dit is natuurlijk een zo'n café-elftal eigenlijk. En dan moet het dan... Nederland na die afstraffing in Frankrijk moeten ze dan hun blazoen oppoetsen. En ga er maar aan. Ik vind het echt helemaal niet leuk om naar te kijken. Jij,
dat is verschrikkelijk.
Ja. En ook dat, toen met die bal lek werden. Zo, het was zo
kon geen tempo
capers,
in.
Nee. Was het,
weet hij je tikte van... die bal nog even net niet uit in nummer 7.
Twee keer een lekke bal was het volgens mij. En ook al tegen Frankrijk ook een keer. Was allemaal heel eigenaardig. Het was een beetje raar.
De hele wedstrijd lek toch, die bal?
Ja, daar leek het wel op. Veel voorzetten. Goed, we gaan het Nederlands elftal nabespreken. Dat gaan we doen zoals elke dinsdag op een interlandperiode met een aantal stellingen. Leo, ik begin met jou. Door Ronald Koeman wonnen we maar met 3-0 van Gibraltar.
Nou, dat is een lekkere stelling.
Mooie prikkelende stelling, dat is die al.
Hij leest even zijn antwoord op.
ik, Nee, maar kijk, als je 50 doelpogingen doet tegen Gibraltar, dan doe je als coach niet zoveel verkeerd, volgens mij.
Dus je bent er niet mee eens?
Nee. En wanneer doe je het goed in zo'n wedstrijd? Ik bedoel, Nederland valt een heleboel dingen aan te merken. Maar het is net wat Kenneth en Kees net zeggen. Ja, wat moet je tegen een café-elftal nog meer?
Maar stond het goed, Nederlands elftal?
Ja, 50 doel. Het waren 50 doelpogingen dan. Maar ik had toch niet het idee dat het nou...
Nee,
het
waren geen uitgespeelde
kansen. Had 1-0 had kunnen worden of zo. Hè? Dat je dacht van, natuurlijk waren een paar momentjes.
Nee, dat klopt.
Dat die bal wel net even viel. Maar het was nou niet dat die keeper de ene naar de andere of op de paal en noem maar op. En een paar scrimmetjes, maar...
Nee, maar oké, dan wordt het 9-0. En dan?
Ja, dan heb je misschien toch iets meer gevoel van we swingen.
Dan heb je toch nog...
Nee, dat is zeker.
Het is nooit een wedstrijd.
Nee joh, het maakt toch helemaal niks uit. Ik vind 3-0 prima. Ja,
voor die spelers zelf had het misschien wel even lekker geweest.
Ja, maar dan had je toch nog niet de katen weggespoeld van Frankrijk. Want dat zijn de wedstrijden waar je wat wil doen, toch niet... Deze wist
maar nu ging het na de wedstrijd en weer over Frankrijk en ook nog over Gibraltar. Dus misschien had je dan in ieder geval alleen over Frankrijk gepraat.
Nou ja, maar er zijn ook wel een paar dingetjes aan te merken. Ik bedoel, het was niet zo logisch dat je met heel veel van die hoge voorzetten komt als je weet dat Wout Weghorst daar neergezet niet zo'n hele goede kopper is.
Nou, het ontbrak gewoon aan nog iemand anders, vond ik.
Je dacht door het midden zou wel lekker zijn?
Nee, maar als je dan hoge ballen wil spelen, zet dan Van Dijk erbij of zo. Die kan wel.
Dat had ik eigenlijk gewoon heel snel gedaan. Ik had gewoon Van Dijk erbij gezet voorin. Dat klinkt misschien gek, maar ja.
Dus jij vond het fout van Koeman toch?
Dus inderdaad,
dus die
stelling klopt helemaal.
Je hebt iemand gevonden, Wout, dat die je stelling...
Je hebt de Kees, zet ik erbij.
Eigenlijk zei ik het ook, maar...
Je hebt natuurlijk niet echt een ander... Ja, Brobby had je ook nog kunnen doen. Die viel helemaal niet. Nee, Brobby. Hij wisselde bijvoorbeeld de licht... ging eruit en toen bracht hij Malasia erin. Ja. 2-0 voor tegen 10 Gibraltarese, hoe noem je ze?
Ja, zo, denk ik.
Dan had toch ook wel, had je ook kunnen zeggen, ik zet Brobby hier nog even bij. En dan had het inderdaad 6-0 geworden. Ja, oké. Okay. Weet je, dat is wel wat kennis.
Nu noem je Brobby.
Brobby.
Ik was in Denemarken deze week en Koeman had iets gezegd van... ja, ik heb Brobby maar geselecteerd, want ja, ik heb eigenlijk niemand anders. Ze vonden dat in Denemarken... dat is een verschil tussen hoe direct Nederlanders kunnen zijn en in Denemarken. Ze van, wauw, hij zegt helemaal dat hij er niks van kan en dat hij met hem... Terwijl ik denk van ja, hij zegt toch gewoon zoals dit. Hij moet de wisselspeler selecteren omdat de spoeling zo dun is. Ze vonden echt van, wauw, dat kan je toch niet zeggen over een speler.
Waren ze van geschrokken?
Ja.
Ja. Nou, dus zijn ze met jou ook, horen ze af en toe wel wat of niet? Als jij erop op gaat.
Ben je daar
ik ben
wel,
heel Nederlands geworden. Dan past ik ook niet in Denemarken.
Ik heb voor Kenneth ook een stelling. Dat is
Kees eerst, toch?
Ja, daar kom ik zo.
Ik heb eigenlijk net als stiekem antwoord gegeven.
Koeman kan niet meer bouwen op Memphis.
Kan niet meer bouwen op Memphis? Ja. Nou, de vraag is of je dat of dat je om één speler heen moet bouwen. Dat is nu maar de vraag.
Hij gaat er omheen nu een beetje, hè?
Nou ja, dan moeten natuurlijk wel 10 spelers omheen zitten. Maar ik vind dat Frenkie de Jong is de motor van dit elftal. En niet Memphis Depay.
Ja.
Die heeft het heel goed gedaan, natuurlijk, voor het Nederlands elftal. Maar een elftal om hem heen bouwen?
Maar
ik vind niet dat je het überhaupt om één iemand heen moet bouwen. Moet veel flexibeler zijn, moet veel dynamischer zijn in elftal. En, dus...
Hoe vond je hem gisteren?
Depay?
Ja.
Ja, maar eerlijk, gisteren wilde ik niemand en beoordelen of veroordelen op die prestatie. Ik ga ook niet zeggen, ja, Wiever, die hoort nu bij Nederlands elftal of niet. Of Xavi Simons hoort bij Nederlands elftal, ja of nee. Het is Frankrijk. Dat vond ik een meetlat. Ja. Straks tegen
Kroatië.
In wat minder tegenstander. Dan wel. Dan kan je ze beoordelen op een juiste manier, vind ik.
Nou, je hoort toch, mensen zijn toch geschrokken. Koeman zei het zelf ook, Kees. Na afloop, ik ben echt wel geschrokken van deze week. Ja. Ben je ook geschrokken?
Misschien ook een beetje de trainingen. Hè? Daar had hij het ook wel over. Van. Ook het niveau op de trainingen.
Fitheid
moet echt,
had hij het ook. Hè?
Ja, nou ja, ook. En dat is ook met betrekking tot Memphis. Ook als je Wijnaldum gisteren zag.
Ja, dat is het gevoel wat je erbij krijgt. Een beetje
jongens. En misschien dat voor Wijnaldum dan dat het ook weer zwaar was. Dat hij in een korte tijd veel. Maar ook Memphis, als je dat Man, ik denk dat het vooral dat ze daar eens mee moeten beginnen. Of laten we hopen dat...
Maar dat kan hij in Bondscoach heeft dat toch geen tijd voor?
Nee. Ik bedoel ook de spelers. De spelers, ja, laat ze eerst maar eens weer topfit worden. En een topfit in Memphis, dat is de spits van het Nederlands elftal. Dat,
maar spelen die
ook
dan
omdat je er weinig andere keuzes hebt. Maar ze, met name de fitheid. En dan zijn er ook nog een zootje die ziek zijn. Zoals Gakpo is dan fit. Nou, die valt dan ziek weg. Frenkie de Jong is dan fit. Valt ziek weg. De Ligt, ja, dat zit dan ook nog allemaal
tegen. Nee,
Frenkie de Jong was geblesseerd. Ja, oké, maar die is fit. De Ligt valt dan weg. Ja.
De Ligt viel.
Nee, was dus niet fit.
Nee, die was dus fit. En ook niet ziek.
En ook niet ziek.
Ja, dat weet je niet. Misschien was hij even goed en niet ziek. Nee. Zou kunnen.
Nee, maar ja, dat vond ik ook wel heel vervelend, hè, Koeman.
Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
Maar het is een beetje een mengeling van je zegt aan de ene kant Wijnaldum en Memphis, die dan gebrek aan wedstrijd. Ritme en daar misschien ook de conditie, wedstrijdconditie niet hebben. Aan de andere kant vond ik een heleboel andere spelers ook een beetje zo ja, vlakkig. Het was allemaal ja, plichtmatig ook een beetje gisteren. Je kon precies zien wat er ging gebeuren. Nou, dat konden die van Gibraltar dus ook de hele wedstrijd zien.
Ja, maar, ja,
maar waarom stonden, heb je dat gisteren?
Met 11 man in de 16. Ja.
Heb jij dat over gisteren of heb je het over het algemeen?
In het algemeen, Depay deze week. Hij zei zelf, het is een vervelende week geweest. Maar we hebben het natuurlijk ook een beetje over gisteren. Ja, dat jij dat niet als maatstaf neemt, de wedstrijd van...
Ja, maar dat is maar jullie toch ook niet, hoop ik?
Nou ja,
nee, niet als maatstaf. Maar
ook niet als serieuze wedstrijd. Nee, die win je en hoe, zo wat?
Nee, maar in het verleden zijn dit soort wedstrijden ook wel eens gespeeld. En dan zie je nog wel eens tegen zo'n zwakke tegenstander zie je nog wel eens een mooi doelpunt. Of een goed uitgevoerde combinatie.
Vond je de schot van Ake niet mooi dan?
Geweldig, ja. Nee, daar heb je me. Dat was inderdaad wel, ja, nee.
Nee, maar de wedstrijd tegen Frankrijk, dat vind ik, daar moet je het over hebben. Van
ja, mag toch hoe... NN?
Oh, sorry.
Mag toch NN?
Ja, dat mag, maar ja.
Nee, oké, okay, goed. Dan serveren we die wedstrijd.
Als je dan de eerste wedstrijd ziet, hoeveel je dan tekort komt. Ja. En, maar ik zeg het wel, kijk. Nederlands elftal, laten we zeggen, Nederlands elftal, dat is subtoppen. Dus bij een subtoppen moet iedereen moet fit zijn. Alles moet een beetje meezitten.
En iedereen moet er zijn.
Moet een beetje kloppen. Allemaal, wat zijn?
En iedereen moet er zijn.
Ja, dat zei ik. Iedereen moet fit zijn.
Ah ja, zo. Ja.
Moet een beetje kloppen.
Het moet kloppen allemaal en je moet een beetje mazzel hebben. Dan kan je echt landen als Frankrijk, Spanje, noem ze allemaal op die goede landen. Dan kan je nog wat doen. Ja. Maar als dat er niet is, je allerbelangrijkste speler, wat mij betreft Frenkie de Jong, is er niet. Nou, de spelers is toch niet helemaal in topvorm. Wedstrijdritme, onder andere fitheid. Nou ja, dan krijg je het gewoon zo zwaar als je het kreeg tegen Frankrijk. En dan is Nederland echt wel echt niet goed genoeg om... iets te betekenen. En in die eerste periode onder Koeman, die wedstrijd die we gezien hebben tegen Duitsland en tegen
Frankrijk
ook inderdaad. Ja, dan waren ze allemaal fit en getig en erbij en wedstrijdritme en alles. En dan een beetje mazzel. Nou, dan klopt het allemaal. En dan heeft Nederland een heel goed elftal. Maar het moet echt wel kloppen. Anders is het gewoon, ja, subtop.
Kees, stelling voor jou dan. Wij Nederlanders hebben veel te veel kritiek op onze aanvoerder, Virgil van Dijk. Dus mede naar aanleiding van Gullit, ja, en Van Basten. Die
zijn Nederlanders dan ze.
Ja, nee. Ja,
ik weet niet dat...
Ja, dat is waar. Is misschien wat te groot. Maar er is wel veel kritiek op hem.
Ja, nou, ik vind dat hoge bomen vangen veel wind. En ik denk dat Van Dijk daar zelf ook zo in staat. Hè. Dat zegt hij ook na afloop van... Ja, ik neem die verantwoording ook op me als ik kritiek krijg. En ik ben het er ook wel mee eens. Nou, het voorbeeld wat Gullit bijvoorbeeld gisteren liet zien... het voetbalmoment, dat vond ik ook. Hè. Ik vond dat hij daar misschien... Alhoewel ik het wel een hele lastige situatie vond.
Het ging over
vond,
dat Van Dijk hem niet naar voren speelde.
Ja, nee, dat was over die derde goal. Dat hij misschien met Geertrui daar meer had moeten coachen.
Van overstapje van...
Ja, maar ik vond dat wel een beetje een Dat was een beetje een samenloop van omstandigheden. Maar dat vond ik wel een moment in de praktijk ook. Dat je kan zeggen, nou oké, dat is een moment dat hij het verdedigend misschien beter had moeten doen. Maar dat Van Dijk geen leiding zou geven en geen dingen zou zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij hebben we dat gehoord in coronatijd. Ik heb het zelf ervaren toen ik bij Liverpool Everton was. Nou, toen zaten er 50.000 man. Nou, er was één iemand die je hoorde boven iedereen uit.
Oh ja?
En dus hij is juist wel degene die leiding geeft. En
dat was Tippe Kwakman, wat je weer hoorde.
Ja, maar
boven iedereen.
Ja, nou, dat weet ik niet. Maar
je
moet ook niet vergeten dat hij ook weer een tijd lang echt fors geblesseerd is geweest. En op het moment dat hij net terug was van die en het ritme. En daarna weer 4-5 weken eruit. Op die leeftijd gaat dat ook tellen. In dat
ik ben er helemaal niet eens met wie dat zegt. hij heeft de lat zo ongelooflijk hoog gelegd. Waardoor je dus elke klein schoonheidsfoutje vind jij een goffe fout van Virgil van Dijk. Omdat hij in een periode van, laten we zeggen, 2 jaar, denk ik, elke wedstrijd fantastisch was. Echt, weet je, achter niemand kwam er langs. Alles liep die gewoon.
Hij werd ook nooit gepasseerd.
Op, dat was nooit gepasseerd. Dus. Niemand durfde op een gegeven moment niet meer op te zoeken. Want ze dacht, nou, is toch kansloos. Kijk, en zodra dat je een klein beetje iets minder wordt, nou, dan ruiken ze een beetje bloed. Maar om te zeggen dat hij er niks meer van kan en dat hij dat het te weinig is en al dat soort dingen, ja, dat vind ik echt niet. Hij zit nu gewoon op een iets normaler niveau en hij heeft gewoon op zo'n hoog niveau gezeten dat je dat zeg maar als maatstaf nam. Ja, dat kan niemand zijn hele carrière.
En in een opbouwend opzicht maakt het voor hem nog wel een verschil of hij links centraal staat of rechts centraal. Ja. Kijk, bij Liverpool dribbelt hij in en dan speelt hij de bal vaak gewoon naar links, naar Robertson. Of, ja. En wat hij heel vaak doet is de crossbal naar Salah, zeg maar over de hele. Maar als hij rechts centraal staat, ja, dan kan hij ze ballen ook over de grond en het indribbelen. Ja, dat kan hij veel makkelijker en dat kan hij wel. Alleen, hij staat bijna nooit rechts centraal. Bij Liverpool staat hij eigenlijk altijd links centraal ook. Bij het Nederlands elftal eigenlijk ook altijd. Alleen nu stond hij dan, omdat De Ligt links centraal staat bij Bayern München. De laatste tijd stond hij dan tegen Gibraltar gisteren rechts. Ja, nou ja,
geen muisje kwam er door.
Nee, dat stond echt heel erg goed. Dus ja, maar met name over dat van leiding geven en dat hij dat niet doet. Nou, dat deed hij op zijn 21. Toen hij 21 was, deed hij dat al.
En die laconieke houding heeft hij altijd gehad.
Ja. En het is ook de schoonheid toch aan hem. Als het goed gaat, dan staat hij als een keizer.
Maar het is zijn persoonlijkheid. Ja. Het is zoals hij, want jij kent hem veel beter. En ik ken hem trouwens helemaal niet. Maar jij kent hem om. En
Kees heeft samengespeeld met hem.
Nou, maar ook wat al die scouts zeg maar waarschijnlijk tegen heeft gehad, is van, nou, die nonchalante houding, dat kan nooit goed zijn. Maar ja, hij redt het wel elke keer.
Ja.
En dus ik kan me voorstellen, in het begin van zijn carrière, dat mensen misschien hebben gezegd, nou ja, dat is veel te nonchalant, wat moet er dan mee?
Als hij een foutje maakte, dan te nonchalant.
Ja, het duurde natuurlijk ook heel lang voordat de bondscoaches het in hem zag zitten eigenlijk.
Ja, ja, voordat hij ook op clubniveau, op topniveau ging spelen. Dat heeft ook lang geduurd. Dat is ook een geleidelijke weg
geweest. Maar ook speel je bij Southampton, kan je het ook wel in Nederland zelf spelen?
Ja, natuurlijk. Nee, maar.
Ja, ja, okay.
En hij kreeg ook kritiek op een gegeven moment dat hij met zijn handen op zijn rug stond te verdedigen. Ja. Nou, hoe vaak hebben we daarna wel niet gezien dat er ballen op
een handen, handje.
Ja, dat er penalties werden gegeven. Dus
ook vooruitstrevend.
Nou ja, nee, maar ik bedoel, het werd dan wel een beetje gezocht ook, inderdaad. Ja. Maar natuurlijk moet hij ook beter. En dat weet hij volgens mij zelf ook. Dat zegt hij, zei hij volgens mij ook in dat interview gisteren na afloop. Dat hij ook kritisch is naar zichzelf.
Maar dit zal hij toch fijn vinden, dat jullie het ook voor hem opnemen. Leo, voor jou de volgende stelling. Dit is een valse start de afgelopen week voor Ronald Koeman, zijn tweede ambtstermijn.
Ja, klopt.
Ja. En hoe zou je dat uitleggen, dat jouw antwoord?
Niet alleen ja, kom je.
Nee.
Nee, maar ik zei klopt. Ja, hoe zou je het uitleggen? Nou, echt door de ondergrens tegen Frankrijk. En natuurlijk, er zijn alle excuses voor aan te voeren. Wie er niet waren en wie er niet helemaal dit. Maar blijft toch wel overeind dat je dan, je kan een moeizame wedstrijd spelen. Of je kan hem terecht verliezen. Maar een kansloze wedstrijd spelen, dat is wel echt pijnlijk. En of dat nou zo nodig was.
Ik proefde wel een beetje bij Koeman dat hij misschien wel wat dingen gaat veranderen. Ja, dat er wel een soort van doorselecteren. Ja. Dat er gaat. Dat er wat spelers misschien wel. Kijk, je weet natuurlijk niet wat er nu tot aan juni nog gebeurt. Nee. Kan ook dat de spelers opeens weer opleven bij een club ook. En dat hij dan toch denkt. Maar hij kan ook lekker boos zijn, Koeman. Weet je zo.
Maar denk je niet dat doorselecteren? Wat het meest irritante aan die wedstrijd was wel weer wat Nederland en ook Nederlandse elftallen een beetje vanaf was. Dat naïeve.
Ja. Nee,
het was een soort van throwback to, weet je, toen we allemaal lekker voetballen, lekker dingen. En dat was een beetje, denk ik, waar de irritatie in zat, denk ik.
Daar koos je natuurlijk uiteindelijk.
Ja, maar niet alleen maar voor hem, maar ook van ons allemaal die hoop dat Nederlands elftal goed gaat.
Ja, klopt.
Dat we een beetje, jezus, dat naïeve gedoe weer, weet je.
Kijk, als jij kiest voor Taylor op middenveld tegen Frankrijk, ja, dan weet je dat hij ook een beetje balletje gaat vragen. En die gaat niet opeens
Maar ten opzichte van wie dan?
Ja, dat weet, nou ja, dan zou je misschien. Ja, Wiefer was natuurlijk niet helemaal fit.
Nee, maar plus hij speelt ook een beetje lekker voetballen?
Ja, ik vind Wiever wel net wat zakelijker op een of andere manier. Maar goed, dat is dan ook waar je dan voor kiest.
Is Steler even klaar dan in Nederlands elftal Kees?
Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Ja. Maar ja, alhoewel het ook misschien niet helemaal fair is. Nee. Want ik vond bij die eerste goal dat het met name over Taylor ook ging. Maar de Roon liet die bal gewoon onder zijn been, onder zijn voet lopen. Het was misschien meer hoe die erachteraan ging, Taylor. Ja. Dat een beetje in zijn nadeel sprak.
Dus, ja. Het is natuurlijk al bijzonder dat hij überhaupt basisspeler moet zijn bij Nederlands elftal. Dat is natuurlijk al
ook niet
bijzonder.
Het beste doen is bij Ajax op dat moment.
Nee, maar ook qua spelers is dat natuurlijk wel bijzonder. Als, weet je, dat geeft wel aan van waar het Nederlands elftal op dit moment aan toe is. Ja. Maar uiteraard, de echte regisseur, de speler waar het echt om draait, die was er niet.
Mooi bruggetje, Kenneth.
Maar het blijft toch wel overeind staan dat er een verschil is of je hem verliest en de manier waarop je hem verliest, met of zonder Frenkie.
Ja, het was wel...
Dat was wel het meest pijnlijke. Gewoon.
En dat het dan nog 4-0 wordt. Kenneth, volgende stelling is voor jou. Zonder Frenkie de Jong kunnen we de Nations League wedstrijd tegen Kroatië beter schriftelijk afdoen.
Nou, ze kunnen het toch wel voor schriftelijk afdoen, hè?
Ja, dat hoorde ik je namelijk
als het verschil te groot is... Dus ja, doe maar. Ja. Nee, natuurlijk niet. Want dat zijn wel tegenstanders waar Nederland wel ongeveer vergelijkbaar mee is. En hoe het. Ja, kijk, het is juni. Dan zal hij toch wel fit zijn, hoop ik. Kijk, hij is gewoon een hele belangrijke speler. Hij is bijna altijd fit. Moet hij precies die El Clasico spelen natuurlijk. Ja. Wat,
net een sprintje net te veel.
Precies nog even een paar sprintjes in blessuretijd.
Ja.
Ja. Beter is die Cassie, die viel in en die ging een beetje wandelen. En die tikte de 2-1 erin. En Frenkie nog terugrennen als een malle.
Dat was ongelooflijk.
Ja, dat was echt
maar
grappig.
Er worden mooie wedstrijden, toch? In de Kuip, Nations League.
Zeker,
In
en ook dat meerdere, want nu al die jongen niet, maar ook Gakpo was er niet. En De Ligt niet. En Koopmeiners niet. En ja, zo waren er net even te veel uiteindelijk niet bij het Nederlands elftal.
Koopmeiners ook belangrijk voor het Nederlands elftal?
Nou, ik vind nog niet dat hij goed speelt bij het Nederlands elftal. Maar die zou dan wel...
Hij zou dan in plaats van Taylor
gespeeld
hebben.
Die had dan
daar
wel gespeeld. Ja. En ook links. Ook bij Atalanta speelt hij vaak een beetje vanaf rechts. Ja, ik vind dat eigenlijk in het Nederlands elftal bij hem niet echt lekker uitkomen. Maar normaal gesproken moet dat toch voor Nederland... Een speler kunnen zijn die daar speelt.
Ja. En Berghuis gewoon vast rechtsbuiten dus.
Ja, daar leek het...
Nog twee wedstrijden achter elkaar. Op die
maar goed, denk ik ook. Hij werd ook gewist in de rust. Hè, dus,
Bergwijn had hij als rechtsbuiten opgeroepen, vertelde hij.
Malen viel goed
Malen,
in.
Ja, heeft toch goed gedaan.
Zo hebben we alweer het Nederlands elftal besproken. Maar we hebben nog heel veel meer, want we gaan straks verder praten over Denemarken. Hoe hebben die het gedaan in deze EK-kwalificatieperiode? Het zal wel heel goed zijn geweest, de Denemarken kennen. De Bayern München, hoe is het daar? En hoe is het met de chaos bij Vitesse? Dat en nog heel veel meer straks in deel 2 van Voetbalpraat. Dus heel graag tot zo.
Vroeg waar.
Deel 2 van Voetbalpraat, waar we hier een heleboel te bespreken hebben, ook in dit tweede deel. Maar eerst, Leo, je wil nog...
Graag.
Iets eens voorlezen?
Nee.
Lees serieus iets.
Ja, vanmiddag in Boslommerweg in Amsterdam kapperszaak overvallen. En dan zeg je, in Amsterdam was dat allemaal schering en inslag. Maar is de kapperszaak van Kees Bregman, oud voetballer. Kapper Kees, staat hij bekend. Is, 75 inmiddels, staat nog steeds zelf in de zaak.
Voetballen bij Roda geweest.
Roda, ADO, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, Haarlem. En staat bekend als Kapper Kees. Maar hij heeft zelf die overvaller de zaak uitgeschopt. Kreeg wel met een pistool een tik op zijn hoofd. Moeten worden behandeld. En later is die overvaller, de vermoedelijke dader, is opgepakt. Maar... Al met al zit Kees nu wel toch wel redelijk aangesteld. Ik heb hem vanavond gebeld en toen was de adrenaline weg. En toen zat hij wel als een doodvogeltje, hoorde je hem wel aan de telefoon. Jij in je eigen zaak. Dus Kees, alle sterkte, dat wou ik even zeggen. Kees Bregman.
Mooi. Kapper Kees, inderdaad. Die zit te kijken. Van,
het zegt jouw naam niks, hè?
Nee, maar los daarvan, het is natuurlijk... alle anderen die overvallen worden, is ook erg.
Ja, zeker. Maar ook goed, dat... ik ken hem persoonlijk.
Ja, oké.
Okay. Van Kapper Kees naar onze eigen Kees, Kees Kwakman. Ja. Nog even een stelling, want we zitten er lekker in. Het wordt hoog tijd dat de internationale voetbalkalender...
Op zijn schop gaat. Op de schop gaat.
Je weet het, je wist het al.
Opgeschoond.
En dan denk ik met name in het achterhoofd toch ook een klein beetje aan die arme Arne Slot... die dit weekend interland voetbal zit te kijken en ongeveer al zijn spelers...
Maar dat is onzin, Wouter.
Daar heeft niks mee te maken, dit, toch?
Nou, voor mij wel.
Ik,
Ja, Wouter?
Ik denk dat het meer gewoon gaat om het, dat WK wat uitgebreid wordt. Champions League dat uitgebreid wordt.
Zeker.
Weer een WK clubteams wat uitgebreid gaat worden. Ik denk dat je daar moet gaan kijken.
Maar ik zit dan toch ook in Nederland zelf te kijken. Zie ik een soort uitgeblust team. Er zijn meer teams. Ik zat gisteravond ook te kijken. Het wordt allemaal 1-0, 0-1. Frankrijk tegen Ierland.
Ja, maar Geertruida was toch niet uitgeblust?
Nee, maar dat is wel een net zo'n blessure die je krijgt van net iets een zwaar seizoen, toch?
Nou, ook wel een stukje spanning was ik wel, denk ik, dat het er ook mee te maken heeft. Als hij misschien tegen Gibraltar was begonnen, Geertruida, dan had die spanning net wat anders geweest. Had hij niet op het toppen van zijn kunnen moeten spelen. Dus ik denk dat dat wel allerlei oorzaken heeft. Maar niet zozeer dat hij nu opeens, hij heeft een week kunnen trainen. Of 5 dagen heeft hij rust gehad.
Maar is die kalender niet te vol?
Jawel, maar ik denk niet dat dat met dit interlandvoetbal te maken heeft. Hmm. Toch? Dat heeft toch gewoon
maar als hij te vol is, je moet je ook afvragen. Kijk, fysiek is het heel moeilijk en zo. Maar je moet je ook afvragen dan de inkomsten die daardoor komt. Zouden de spelers dan ook accepteren om 20% minder te moeten verdienen?
Ik weet het niet.
Maar, want de spelers zijn natuurlijk degene die altijd klagen erover dat er te veel wordt gespeeld. En ik kan me ook wel voorstellen als je om de 3 dagen echt in allerlei dingen en competities worden verplaatst naar Saudi-Arabië, want daar moet je
precies,
even de koppelen
rijden. Ja.
En dat soort dingen. Kan ik me wel voorstellen. Alleen, als de clubs het niet doen, kunnen ze ook niet zo'n huishouden hebben. Kunnen ze jou dus ook niet al dat geld geven. Dan moet je met minder genoegen nemen. En ik denk dat de top dat oké zou vinden waarschijnlijk, want 20% van 12 miljoen kan je ze nog leiden.
Dat is wel veel.
Maar ja, er zijn ook wel andere categorieën.
Maar je krijgt ergens moet je er een beetje op hopen dat je een soort van verzadigingspunt bereikt. Dat het ook commercieel steeds minder leuk wordt. Dat het steeds minder belangstelling gaat trekken.
Ja, maar dat neemt alleen maar toe volgens mij.
Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel mensen er gisteren naar Nederland-Gibraltar hebben gekeken. Maar vroeger was er
38.000 mensen in de Kuip. Dus ja. Dat vind ik een hoop.
Ja, zeker. Maar ik zeg ook niet dat het al zo is. Maar misschien moet je er wel op hopen dat er een verzadigingspunt komt. Waardoor het op een gegeven moment weer een beetje naar normaal gaat. Vroeger was een interland iets bijzonders. Als er al een interland gespeeld werd, dan werd Nederland-België of een enkele andere vriendschappelijke interland. En af en toe een kwalificatiewedstrijd. Dat is de andere uiterste. Maar het is nu gewoon echt veel te vol. En zo werd het als tegen Gibraltar. Dat is eigenlijk ook volkomen overbodig.
Ja.
Dat kost alleen maar energie en tijd en ellende en een chagrijn. En ja,
dan moet je daar misschien nog een schifting in maken.
Dat vind ik geweldig met Nations League, ja.
Ja, maar dan heb je dus en-en. Dus je krijgt, je krijgt nu gewoon weer een KUT-competitie en de Nations League waar het wel aardig is. Maar het bestaat naast elkaar. Het zou eigenlijk de een weg en de andere alleen moeten bestaan.
Blijft toch ook raar dat Nederland in de EK-kwalificatie alles kan verliezen, maar toch nog play-offs gaat spelen vanwege die Nations League?
Dat is ook nog eens een keer zo, want je speelt al die wedstrijden en je moet moeite doen om niet gekwalificeerd te raken.
Ja.
Ja, maar over dat wat jij zegt, nu nam je Arne Slot als voorbeeld, dat hij dan speelt. Maar alle clubs moeten blij zijn als ze internationals hebben, want de waarde van de spelers gaat omhoog. Dus het is niet zo van, hadden we maar geen internationals, want dan hadden we niet een kans op blessures, nee.
Maar ziet Arne Slot dat ook zo? Want jij spreekt hem wel eens.
Nee, dat moet. Ik spreek hem wel, maar ik heb toevallig vandaag, omdat ik een beginshoot heb voor.
En wat zei
Mirror
die?
Talk.
Mirror Talk.
Maar
wordt weer een mooie aflevering.
Ik spreek geen enkele trainer dagelijks zoals jij het bijna voorstelt.
Je hebt vandaag toevallig wel gesproken.
Ja, maar dat is een interview. Dat is toch niet iets met dat
en
te
hoe,
maken?
Hoe was hij eronder dan?
Niet over gesproken.
Nee, ja.
Oh, het is geen item.
Ken het.
Dat vraag je dan toch?
Hoezo?
Journalist.
Nee, man. Hij koos wel Kuxu boven de Bruyne trouwens. Maar los daarvan.
Dat is te zien in Mirror Talk binnenkort.
Geef je nou
klein teasertje voor.
Heeft iets weg nu, hè?
Ik weet niet, ergens april wordt
dat. Kuxu boven Geertruiden. Of boven de Bruyne, sorry, ja.
Maar clubs moeten echt blij zijn. En ik vind het altijd heel moeilijk om naar te luisteren wanneer ze zeggen, ja, maar onze spelers moeten afstaan en problemen met de. Nee, ook de allergrootste clubs, die nemen echt geen spelers als ze geen internationals zijn.
Maar Kenneth, we hadden het er net over. Dat is zo, hè, met die inter. Maar zo langzamerhand moeten ze, als je speler bent, een topspeler bent, bij Liverpool bijvoorbeeld, dan speel je dus gewoon 60 wedstrijden.
Ja,
maar die speler, zoals een De Bruyne heeft al wel eens een aantal keren er iets van gezegd.
Ja.
Hè? Dus en dat soort spelers moeten dan inderdaad opkomen en iets zeggen. Maar wat, die kunnen er uiteindelijk ook niet
maar
aan
doen. Maar wat moeten de clubs dan? Maar qua inkomsten. Je moet ergens inkomsten genereren.
Je moet met z'n allen mee eens zijn dat je dan ook minder inkomsten hebt. Maar je hebt nu...
Wij betalen nu ook veel meer voor de rechten eventueel. Voor de nieuwe rechten, las ik.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel een verschil tussen heel erg veel geld en gewoon iets minder heel erg veel geld. Want je kunt met wat minder ook nog steeds heel veel geld
verdienen. Ja, maar als je heel veel geld hebt, en als dat weet jij, dan ben je nooit tevreden. Dan wil je nog meer hebben.
Nou, maar misschien moeten we dat mechanisme proberen te stoppen. Dat meen ik oprecht. Nou,
succes daarmee, Leo.
Nou ja, je moet het in ieder geval wel signaleren. We moeten niet net doen alsof
dat doen ze ook af en toe. Dat heeft Kees wel een punt. Dat doen ze ook af en toe.
Het is toch niet normaal, dit?
Nee, maar het is ook niet normaal wat er verdiend wordt.
Nee, maar is dus
door de clubs en door de spelers.
Nee, maar dat. Maar luister, er is gewoon dus afgelopen in dit seizoen is gewoon een WK gespeeld, hè? Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden.
Maar ik vond dat een voordeel dat het nu midden in het seizoen werd. Het was beter gisteren in plaats van het einde van het seizoen.
Vraag aan de spelers.
Die vonden dat ook prima.
Ja.
Einde van het seizoen is pas erg.
Ja, ze beginnen het nu te gaan voelen. En,
misschien wel.
Ja. En ook in ieder geval een aantal Feyenoord-spelers. Je hebt de trainer gesproken
vandaag. Maar mag ik even om het af te ronden, maar vind jij dan dat het maar gewoon zo door moet gaan? Zo,
maar je kan het bijna niet stoppen.
Nee, maar je kan het toch wel signaleren. Je kan het toch wel zeggen dat je het er niet mee eens bent of wel mee eens bent.
Dat kan je wel zeggen. Ik vind het heel goed dat er een heel groot aanbod is.
Ja?
Ja.
Okay.
Je kan ook een keer een wedstrijd overslaan. Wij
kunnen overslaan, maar de uitvoerders niet... De acteurs niet, die worden geacht steeds weer op te dragen.
Maar als meer mensen wedstrijden overslaan en er wordt niet meer naar gekeken of er wordt geen tickets meer verkocht voor een wedstrijd, dan gaan ze natuurlijk ook wel, dan gaan ze pas kijken van, hey, hebben we misschien toch te veel?
Ja,
zolang dat elke wedstrijd uitverkocht is, het is populairder dan ooit, dan zou je toch wel als, zeg maar, als verkoper, zou het er wel gek zijn om het te minderen.
Ja, en wat ze bij Manchester City doen om de Bruyne rust te geven, is gewoon nog een aantal spelers erbij. Zodat hij dan op de bank kan zitten. Ken het toch nog even over Arne Slot, hoor, want dat vind ik toch wel interessant. Heb je nog met hem wel gehad over Sparta Feyenoord?
Moet je Mirotok kijken?
Nee, maar achter de schermen.
Nee, maar dat is niet de actualiteit, hè?
Ja, maar heb je nog gevraagd of hij gespannen is?
Ik ben toch geen journalist die dat soort dingen vraagt, man?
Blijf daar vragen.
Nee, Rotterdam
is daar niet. Nog wat, maar niet
Tottenham hebben we wel over Tottenham gevraagd.
Heeft hij zin in Tottenham als nieuwe club?
Nou, hij had het wel over dat, want Conte...
Zie je, we komen even.
Conte had natuurlijk echt een heel mooi bos haar gekregen. Door haarimplantaten. De best gelukte haartransplantatie. Overwoog hij misschien ook om te doen.
Nou, en Joris Hendricks.
Oh. Hoe goud zou dat zijn als aan de slot dan zo'n pruik op zou
komen? Ja, wel heel tapijt erop leggen.
Maar ik heb niet dat soort vragen wat jij nu
Conte
zegt.
Conte is er wel agressief aan geworden van die haartransplantatie. Tenminste,
agressief?
In zijn persconferentie.
Dat was die al. Maar kijk, stel je voor dat aan de slot naar Tottenham zou willen. Dat zou betekenen dat hij nu naar Tottenham moet gaan. En ik heb niet het idee dat hij nu Feyenoord wil verlaten.
Kan ook eind van het seizoen natuurlijk.
Waarom? Ja, want nu hebben ze toch een trainer nodig?
Ja, maar die kan ze moeten nog 10 mensen rijden.
Ja, ze hebben een tussenpauze al, een assistent.
Ja, maar zo'n club als Tottenham, die kunnen natuurlijk wel... zijn meer trainers dan aan de slot in de wereld.
Hmm.
Dus ja, die gaat toch niet...
Even Sam Allardyce voor 10 wedstrijden.
Big Sam?
Die gaat toch niet...
Nagelsmann is ook weer vrij.
Nou ja, als je zou willen, Spalletti.
Maar los van of het in de praktijk nu op dit moment echt kan of echt gaat. Die ambitie heeft hij toch uitgesproken dat hij dat graag wil? Slot?
Ja.
Volgens mij wel.
Dat lijkt me volkomen logisch, toch? Want weet je, als hij met Feyenoord nu kampioen wordt en daarna komt er een club als Tottenham. Ja, dan denk ik dat het heel normaal is dat hij daarover nadenkt. En dat Feyenoord misschien ook denkt, ja oké, okay, dit kunnen we niet, we kunnen hem niet tegenhouden.
Overigens vond ik het wel...
Alleen nu inderdaad, ja, ik kan me niet voorstellen, hij gaat volgens mij sowieso niet nu.
Nee,
maar dan denk ik dat Tottenham in het gepasseerde station is. Want ik denk dat zij wel in...
Ze nemen nu een tussenpauze tot het eind van het seizoen.
Ja.
Hebben ze dat?
Ja. Ja.
Dat is nu al beslist.
Ja. Om Arne.
Zonder je schuit hij jou om.
Heeft hij dat ook, heb je dat ook niet gevraagd vanmiddag?
Sta gewoon vierde trouwens. Hè,
dat heb jij eigenlijk wel gevraagd.
Het was een 3 minuten durende... Nee, dat was een uur. Dus ik
dat
weet
vind
niet,
ik niet zo slecht in Engeland. Hoor. Dat als Tottenham zijnde dat je vierde staat.
Nee, maar ze hebben altijd ambities. Hè? Altijd, en ze, uit de FA Cup, uit de Europees voetbal.
Dat wel, maar ja, de vraag is of het realistisch is of je met
nee, dat is een
als je naar die selectie kijkt of Tottenham mee kan doen met die grote clubs. Nee, en dan moet je nog mazzel hebben dat een keer in Liverpool en minder in Chelsea dat die het minder doen zoals nu. Zoals, dan sta je er nog verder onder.
Ja. Maar ik vond het wel opmerkelijk, want hij zegt een keer hij legt de vinger op de zere plek.
Conte heb je nu over.
Conte, ja, die was zeer uitgesproken over wat er allemaal mis was. En dan kun je gaan.
Ja, is meteen bedankt.
Was het niet iets te, Kees?
Nee, ik vond het geweldig. Ik vond het duidelijke tekst, keer.
Ik vond het top, natuurlijk. Ja. Ja, ik snap heel goed dat misschien de fans en dat die Levy en dat die het en de spelers dat die het allemaal niet leuk vonden. Ja. Maar ja, ik vond het als neutrale kijker. Ik vond het geweldig om te zien.
Maar Leo,
ja?
Wat denk je dat grapje kost om hem te ontslaan met al zijn volgers? Daardoor moet je nog een wedstrijdje extra spelen ergens. Ah. Dus daar kijk ik weer.
Daar hadden ze moeten houden.
Ja,
precies.
Tijd voor een stelling, mannen. Kees, ja. De KNVB gaat de proflicentie van Vitesse echt niet afpakken.
Nee, dat denk ik niet. Nee.
Geen zorg in Arnhem?
Nou, dat
wel.
Wel zorg in Arnhem.
Dat denk ik wel. Ja.
Andere stelling.
Ja. Nou ja, goed, daar is wel wat aan de hand natuurlijk. Ik bedoel, als je dat...
Dat blijft toch...
Ja, ik weet niet precies wat er allemaal speelt.
Ik hoor aan de ene kant dat het een hoog spel is tussen twee miljonairs. De eigenaar van het stadion en de eigenaar van Vitesse.
Ja. Ja.
En dat die op hoog niveau een beetje poker aan het spelen zijn, omdat ze zich dat kunnen veroorloven. Maar intussen duurt dat wel een beetje te lang, volgens mij, richting Vitesse. Richting,
En de KNVB heeft nu gezegd dat er voor 11 april moet er duidelijk zijn over dat stadion. Want anders gaat de proflicentie...
Ja, maar goed, je kan wel een beetje dreigen, kan nooit kwaad als KNVB zijn. Als dat al zo lang duurt, dan moet je op een gegeven moment wel stelling nemen en misschien een keer zeggen, nou, dan komen we hiermee. Of het echt gaat gebeuren, ik kan het me niet voorstellen. Nee. Maar.
De enige is, je kan weinig doen als club zijn richting de volgende seizoen. Want je zit nu in een... Een soort van spagaat van je weet helemaal niet of je nog bestaat.
Dat was aan het begin van dit seizoen ook.
Of dat soort dingen. Dus je kan helemaal niet heel veel doen als je... Want het lijkt mij dat een club als Vitesse vrij vroeg moet gaan kijken welke spelers. En hopen dat die spelers ook denken van nou, we happen vroeg. Maar ja, dat kan nu natuurlijk helemaal niet.
Doet hij nog iets, Kees, met een selectie, met een ploeg? Of gaat dit allemaal langs heen?
Nou, ja.
Is wel jouw bestaan. Ik denk eerder dat de zaakwaarnemers wakker worden.
Ja, denk je dat?
Ja, dat denk ik wel.
En die zeggen van misschien...
Nou, moeten we ergens anders gaan zoeken voor het geval dat. Want ik snap wel de reactie van de twee heren dat ja, dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Dat denk ik ook niet. Alleen, het is wel iets KNVB zegt, ja, anders... Ik denk voor 11 april is zo.
Ik denk dat het meer doet met de supporters en de mensen die op kantoor werken. Ja. En de materiaalmannen en de spelers. Die zullen uiteindelijk ook wel weer denken, nou oké, dan ga ik naar een andere club.
Vitesse is een turbo spoedbehandeling gestart om in ieder geval die licentie te behouden.
Dat klinkt wel echt...
Klinkt als iets dat heel snel gaat.
Richting wie dan?
De KNVB. Ja, om dan toch die licentie te kunnen...
Maar dan moeten ze iets kunnen overleggen waaruit blijkt dat het in orde is.
Dat zegt de KNVB. Dat wil de KNVB. Ja.
En sportief moeten ze het ook maar nog eventjes zien halen.
Ja.
Dat hangt er natuurlijk ook nog redelijk belangrijk. Hangt dat er nog
komt wel
bij.
Goed, toch? Ja. Alles komt goed.
Kijk,
wel goed,
ja. Zet ik dat
DJ
erop?
Stoffel, alles komt goed.
Is dat de DJ van? Nou goed, we gaan het er ook niet even hebben. Kenneth, de volgende stelling is voor jou. Je was naast bij Arne Slot vandaag, afgelopen week in Denemarken, om te kijken.
Ik ben in principe de harde werker van ESPN. Nou, dat is wel
kilometers. Ja. Nou, en niet vol, hoor.
De stelling is, Rasmus Højlund is de nieuwe Haaland.
Højlund.
Is de nieuwe Haaland.
Hoe zeg jij?
Haaland.
Is op dit moment Haaland 0,5.
Ja?
Ja.
Dat vind ik eigenlijk al best veel.
Nou, hij is linksbenig. Hij is ook 1,91. Niet zo fysiek sterk als Haaland. Maar hij heeft wel echt snelheid in zijn benen. Hij ziet dingen heel snel.
Ja, want moeten even...
Gebruikt zijn lichaam heel erg goed bij Atalanta.
Vijf doelpunten...
In twee wedstrijden,
Interlandwedstrijden.
Drie tegen hat-trick tegen Finland. En twee tegen Kazachstan, die jammerlijk met 3-2 verloren werd.
Lastig uit.
2-0 voor.
Kazachstan uit.
Ze maakten twee wereldgoals trouwens tot Kazachstan.
Zo, ja? Dat is
holy shit. 2-2, ja. En ze kregen in penalty. Soortgelijk als die van City tegen Red Bull. Was een beetje, voor voetbal. Denk ik van, dat kan helemaal niet. Maar goed, die werd gegeven. Nee, dat is een hele, hele fijne spits, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Hij speelt natuurlijk bij Atalanta. Hij was bij FC Kopenhagen. Werd er niet echt om hem... Dat was meer die wind. Die stond dan rechts buiten. Dat was eigenlijk de spits. En Højlund ging dan maar naar Sturm Graz. Ja. En je denkt van, nou, daar hoor je nooit meer wat van. Totdat Atalanta toch...
Echt definitief ging hij daar naartoe.
Ja. Ja. En toen betaalde ze 17 miljoen euro Atalanta voor hem. En Atalanta is toch wel een club die toch van die paaltjes ergens bij die kleine clubs oppikken.
Koopmijners.
Bijvoorbeeld. Hateboer en De Roon. En ik moet zeggen, ik zag hem nu voor het eerst live. Het is wel een hele, hele, hele interessante spits.
Voor die eerste goal tegen Finland vond ik ook wel...
Ja, hoe die voorbeweegt voor de goal, inderdaad. Ja,
geweldig. Dat deed echt een Haaland.
Ja, klopt. Dat vond ik ook. Ja.
Nee, maar ook hoe hij speelt. Hij is links, maar hij is niet... Zo fysiek, zeg maar, als is niet zo impressive als Haaland. Maar die jongen is 20 en jongensdroom voor hem natuurlijk.
Heb je hem nog gesproken na de wedstrijd? Ook niet. Nou goed.
Die heb ik ook niet gesproken. Nee. En ook geen vragen gesteld over hoe hij zich voelt. Wat gaat er nu door je heen?
Heb je nog meer uitkijkt naar Sparta Feyenoord? Heb je ook niet gevraagd?
Vraag even of er nog iemand meer gesproken heeft.
Nee, ja.
Ik spreek niet zo heel veel mensen, zoals je waarschijnlijk hoort.
Ja, je reist overal naartoe. Leo. Stelling voor jou. Bayern München gooit zijn eigen seizoen weg door Nagelsmann eruit te gooien.
Nou, dat weet ik niet.
Even kijken wat je...
Waarom kijk je in de papieren, Leo? Even serieus.
Ga ik daar denk
ik. Kijk die weer.
Nee, nou... Het is niet iets van Bayern. Het verbaasde me wel. Maar dan zit het blijkbaar zo hoog dat ze ook... daarmee iets positiefs proberen te forceren. Maar ze gooien niet hun seizoen weg, volgens mij, daarmee.
Het is toch, ik vond het zo opvallend dat De Ligt was geschrokken. Cancelo werd na de wedstrijd van Portugal gevraagd. Die zei, ik weet van niks. De Ligt zei ook, voor mij was een gigantische verrassing.
Het kan natuurlijk ook iets triviaal zijn geweest intern, hè, wat we niet weten. Ja.
Dat denk ik wel, toch?
Hè?
Dat denk ik. Ja.
Dat is ook zo, toch, Kees?
Ja, en je las ook wel dat sommige spelers die waren er wel een beetje klaar mee. Maar ja, goed, dan las je ook Neuer. Maar ja, daar is ook weer iets met de keeperstrainer gebeurd. Ja. Met betrekking tot Neuer. Gnabry en Sané, die ook niet alles speelden. Dus ja, dan denk je ook altijd wel van, heeft het daarmee te maken. Maar andere spelers, zoals De Ligt en Goretzka, Kimmich, toch ook wel met name de belangrijke spelers, die waren verbaasd en die waren het er niet mee eens. Ja, ik denk, er moet wel iets anders spelen. Want als je er eigenlijk zo voor staat als Bayern zijnde...
Het seizoen af met hem.
Kunnen nog alles winnen. Staan er toch best goed voor. Staan een keer niet 8 punten voor. Nou, dat kan.
1 punt achter Dortmund waar ze dit weekend...
Maar dat is ook precies wat die nieuwe trainer zei van...
Tuchel. Oh,
ik had die niet verwacht.
Nee.
Ze kunnen nog 3 prijzen winnen en dan... Oh, hij doet toch.
Ja, ze krijgen wel een mooie wedstrijd in de Champions League, hè? Tegen City. Ja. Wordt een mooie knaller. Die Tuchel, vind je, wat is dat voor trainer, Kees? Ja, dat is een beetje leuk.
Kenneth heeft Ziyech gesproken.
Maar die heeft hij niet naar gevraagd alleen. Ja,
dus. Nee, ja, weet ik niet. Tuchel, die wordt dan ook bij Chelsea er zo uitgegooid. En dan weer een nieuwe trainer en weer 12 nieuwe spelers. Ja,
wedstrijd meer om dat te bekostigen, ja.
Ja. Op zich niet raar dat een Duitse trainer die voorhanden ligt, die ervaren is, ook bij een topclub in Duitsland heeft gewerkt, dat ze die nemen. Die keuze lijkt me best logisch als Bayern zijn, als je dan toch een nieuwe trainer
biedt. Dit kansen voor Daley Blind?
Of voor Ryan Gravenberg?
Ja.
Of voor
Masraoui?
Ja. Nou ja, dat moeten we afwachten. Ja. Ze hebben wel... Nou, die hadden een bank. Helaas tegen Paris Saint-Germain. Al deze jongens, dat was niet normaal.
Nee.
Jongen, wat is. Dan snap ik ook dat er 7 spelers ontevreden zijn.
Ja, dan sta je een punt achter Dortmund. Ik snap wel dat de trainer eruit moet, hoor.
Ja.
Als ik er zo over nadenk.
Maar die hele grote sterke banken, dat is ook een gevolg van een overvol schema. Hè? Club zich indekken. En
nee, ja, dat zei Wout ook net. Dan moet je dus in extra spelen kopen.
Maar het is toch zonde? Dat echt hele goede voetballers moet spelen, omdat ze
ik denk dat jij bijgezet worden. Ik vind dat jij vanavond je papier mee naar huis neemt, een nieuwe competitie opzet, wat er binnenkomt, wat er uitgaat.
Wacht, ik schrijf het even op.
Een soort Leeuwdriessche Super League wordt dat. Ja.
Nou ja, ik vind ook, je mag het best om lachen en zo, maar ik vind wel dat we erover moeten nadenken. En een beetje,
ik lach er niet om.
Nee, maar een beetje kritisch daarin zijn. Als je alles maar voor granted neemt steeds, dan verandert er nooit wat.
Nee, ja, maar, wij kunnen daar ook niks mee
leveren. Nee, wij kunnen dat ook niet.
Maar Leo, als jij een product hebt, het is razend populair. Overal uitverkocht. De tv-gelden gaat omhoog. Alles gaat omhoog. Dan zou je toch gek zijn om te zeggen, nou, dit is eindelijk, wij krijgen zoveel binnen, wij doen het wat minder mee.
Nou ja, waarom niet? Kijk, maar het is ook
natuurlijk niet.
Nee, maar het is ook hetzelfde met lekker eten. Elke dag het lekkere eten begint ook te vervelen.
Maar je pakt elke keer het eten hier vandaan.
Ja, maar ja. Ik eet niet elke dag zo lekker.
Jij hebt toch ook, Dromen zijn met Drog is toch ook in alle landen uitgebracht?
Ja, want dat had je ook niet in de helft van de landen
kunnen. Maar dat horen we de laatste tijd helemaal niet meer.
Nee, maar dat is toch zo'n goed nummer. Je denkt, hé, dat moet ook in het Chinees. Ja,
kijk.
Ah, lekker Chinees. Zo zijn we rond. En dan wordt Leo...
En Leo, heb je nog wat te zeggen?
Nee, in deze leg ik het graag af.
Mannen, bedankt. Het was me weer een bewogen voetbalpraat. Bedankt voor het kijken en luisteren. En heel graag tot snel. Dag.